Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen die betrekking hebben op de huisbezoeken die deze week weer zullen gaan beginnen. Woensdagavond zal bezoek gedaan worden, zo de Heere wil, bij broeder J.J. Thale en bij het gezin J. van der Hel, beide aan de Oost-Voorgos. En eveneens op woensdagavond bij het gezin A. Nelis en bij zuster Van Wezel Looy. En eveneens op woensdagavond in het gezin G. Bom en L. Albrechts. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119 het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Psalm 119, vers 87. We lezen het woord des Heren uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, de versen 41 tot en met 59. Johannes 6, vers 41 tot en met 59. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 63, het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 63, het derde vers. Wij lezen dus Johannes 6 vanaf vers 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide Jezus in de synagoge, lerende te Capernaum. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij ook nu weer samengevat in onze Heidelbergse catechismus, zondag 28. Dat is dan de eerste zondagsafdeling van ons leerboek dat handelt over het heilig avondmaal. Ik heb u vanmorgen deze hele zondag, en dat is nogal een grote zondag ook, gelezen. We zullen vanavond uiteraard weer een ander aspect van wat hier beschreven wordt zoeken te belichten. En dan kom ik in de preek wel weer op bepaalde passages uit deze zondag terug. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, we buigen ons ook vanavond voor uw heilig aangezicht. Ja, wij zoeken uw aangezicht, Heren, in onze gebeden. In het besef dat alleen als gij met ons optrekt en als gij in ons midden zijt, en als gij uw woord in ons midden ten zegen stelt, we ook waarlijk gezegend zijn. Als dat eraan ontbreekt, Heren, ach, dan kunnen we de vorm bewaren en dan kunnen wij onze uiterlijke plichten betrachten, maar dan ontbreekt het leven eraan. En dan zal het niemand enig nut kunnen doen, want wat wij mensen presteren, Heren, dat is ongenoegzaam om iemand waarlijk een echte zegen ter zaligheid te schenken. Wij bereiken elkaars hart niet, wij schenken elkaar niet datgene wat we nodig hebben om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Wij schenken elkaar ook niet een ware zegen uit uw woord, waardoor we onderwezen of bemoedigd of terechtgewezen worden al naar gelang wij nodig hebben. Heren, al deze dingen zijn uit God. Die moeten bij u vandaan komen. En daarom zoeken wij de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En daarmee zijn wij toch, Heren, in de weg van uw eigen inzettingen. Hebt u het niet gezegd? Zoekt dagelijks mijn aangezicht. Hebt u het niet gezegd dat we zullen bidden zonder ophouden en dat we u de Heere aan zouden lopen als een waterstroom? Als dat gebeurt, dan getuigt u ervan, zij liepen als een stroom hem aan, hij deed hen nimmer schaamrood staan, maar wende straks hun lot. En als dat gezegd kan worden van een mens of van mensen, dat ze hun mond wijd open doen, dan wordt ook gezegd, want gij maakt uw toezeggingen waar, en ik zal hem vervullen. Als er gezegd mag worden van een mensenkind of van mensenkinderen, dat zij voor u hun hart uitstorten, als gezegd mag worden wat de dichter zei, ik leg voor u mijn hart en wandel bloot, dan is daar van uw kant ook het antwoord, Heren. Dan wilt gij degene die zo tot u roepen, die zich zo tot u wenden, versterken met kracht in de ziel. En dan mag de dichter het betuigen, hij heeft mijn geroep gehoord. Heren, geef ons zo te bidden. Geef ons zo uw aangezicht te zoeken. En geef ons zo in dat besef dat we u niet kunnen missen, maar dat elke zegen en elke goede gave en alle volmaakte gift bij u vandaan moet komen. Geef ons zo aan de troon van uw genade te vertoeven, Heere. En dan allereerst wel, nu wij hier samen gekomen zijn in uw huis om van u een zegen te begeren over de bediening van uw heilige evangelie. Het zal er toch vanavond weer om gaan, Heere, dat in de prediking van uw woord gesproken mag worden van hem die in de wereld gekomen is en die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Het zal vanavond toch weer om hem gaan die wij in uw woord hoorden getuigen. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En toen hij die woorden sprak, toen heeft hij de Joden geconfronteerd met een mysterie wat ze niet doorgronden konden. En het is ook ons een wonder in de ogen, Heere. Maar leer ons dat wonder aanbidden en leer ons in dat mysterie geloven. En leer ons het in die woorden vervatte heilgeheim ondervindelijk verstaan. Want als wij dat geheim kennen, als wij dat weten uit persoonlijke beleving en beoefening, dat het vlees van de Zoon des Mensen waarlijk spijs is, en dat het bloed van de Zoon des Mensen waarlijk drank is, spijs voor een hongerige ziel, drank voor een dorstig hart, dan hebben wij het heilgeheim geleerd. Dan kunnen we in die wetenschap en met die ondervinding door uw geest onderwezen getroost voort op de weg door dit leven. Dan hebben wij het diepste geheim leren verstaan, namelijk dat Jezus Christus het brood des levens is voor mensen die waarlijk hongeren naar de gerechtigheid. Ach Heere, geef ons er wat van te verstaan. En geef dat de kracht van deze woorden in ons leven ook ondervonden mag worden. En dat dat niet alleen vandaag zo mag zijn, nu op deze voorbereidingszondag en in de week die wij ingegaan zijn, die de voorbereidingsweek is, en op de komende zondag, als u het ons zou willen geven, op de avondmaalzondag. Maar leer ons uit dit goddelijke geheim heel ons leven leven. Het heeft toch al niet alleen te maken met avondmaalsviering, Heren. Dit behoort toch de begeerte van onze ziel te zijn en te blijven, om met Christus het waarachtige hemelse brood gesprijzigd te mogen worden, en om uit hem bediend te worden, en om zijn kracht, zijn genadekracht in onze zwakheid te ondervinden. Heere, we bidden van u dat u het schenken wilt. En als wij over deze dingen spreken mogen, omdat uw woord ze ons voorhoudt, en omdat het belijdenisgeschrift der kerk er ons op wijst en bij bepaalt, open onze verstanden dan, opdat we verstaan mogen. En ontsluit onze harten, Heere, opdat wij wat gepredikt wordt ook inderdaad beoefenen mogen. En geef ons zo uw zegen, ons zoals wij hier zijn. Maar dan denken wij ook aan diegenen die niet naar de kerk kunnen komen. En onder hen zijn er heel wat die nooit naar de kerk kunnen komen en al jarenlang niet meer kunnen komen. En die dus ook niet meer in de gelegenheid zijn om het sacrament van het heilig avondmaal te gebruiken. Ze mogen op een afstand de voorbereiding meemaken en op een afstand, als u het geeft, ook de avondmaalsbediening meemaken. Maar zelf kunnen ze er geen deel aan nemen. Heren, maar dat staat u toch niet in de weg om hen toch ook te voeden met dat brood uit de hemel? En om hen ook die waarachtige gemeenschap met uzelf te schenken. Heren, wij bidden van u dat gij er velen, ook onder de luisteraars aan de kerktelefoon, wilt geven die met een hongerig en met een heilbegerig hart mogen neerzitten. om ook in hun leven dat heilgeheim te mogen kennen of opnieuw te beoefenen, dat in Christus Jezus alles gelegen is wat ze voor tijd en eeuwigheid behoeven. Heer, en als er onder ons zijn en als er onder onze medeluisteraars zijn die dat heilgeheim niet kennen, voor wie het nog een totaal onbekende zaak is, ach, dan bent u toch machtig om het ze te leren en om ze in deze diepe dingen te onderwijzen. Laten we toch niet genoeg hebben aan wat godsdienst, en laten we toch in ieder geval niet genoeg hebben aan wat uiterlijke dingen alleen. Heren, daarmee kunnen we niet voor u bestaan. Daarmee kunnen we ook geen avondmaal vieren, maar wat nog belangrijker is, daarmee kunnen we niet voor de rechterstoel komen. Dat is allemaal te kort. Dat verzoent ons niet met God, onze rechter. Dat brengt ons niet in gemeenschap en in verzoende betrekking met de God tegen wie we gezondigd hebben. Hoe belangrijk het ook is dat wij onder het woord mogen leven en dat wij op mochten groeien onder en in de sfeer van het evangelie. Als het verder niet komt en als het dieper niet gaat, dan zal het eerder nog een aanklacht tegen ons bevatten dan dat het ons helpt op de weg naar de zaligheid. Daarom, Heer, het gaat om waarheid in het binnenste. Doe ons dat allemaal verstaan en geef dat wij er allen zo werk mee krijgen, voor het eerst of bij vernieuwing, om onze ziel geborgen te krijgen nu, terwijl het nog mogelijk is, omdat het nog het heden der genade is. Heer, u kent in ons midden degene die zich nooit bezorgd maken over hun ziel en die nooit stilstaan bij de vraag hoe ze ooit rechtvaardig voor God zullen kunnen verschijnen. Degene die in onverschilligheid voortleven. Degene die zomaar, ook al worden er roepstemmen tot hen gesproken, toch voortgaan en leven naar het goeddunken van hun eigen hart. U kent ze ook, heren, bij wie er misschien wel eens een rimpeling in het water van hun ziel is en bij wie er wellicht wel eens een keer onrust is. Maar daar blijft het dan bij en het gaat weer voorbij en het gaat weer over. Ach, word gij zulke nog eens te sterk. Trek gij ze, heren, overwin gij ze met uw woord en met uw geest en breng hen op de plaats waar ze als boetvaardigen leren smeken om ontferming. En zo bidden wij om uw zegen over uw woord. Maar we hebben meer noden dan alleen deze, heren. We hebben ook noden in ons dagelijkse leven, in ons aardse bestaan. Er zijn er die beproefd worden, er zijn er in ons midden die gebukt gaan onder een kruis, die rouw dragen, die verdriet hebben, die zorgen hebben. Er zijn er die met ziekte bevangen zijn en die in die weg ondervinden dat het leven moeite en verdriet met zich meebrengt. Ja, zoals de dichter zei, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen. Heren, gedenk aan hen allen. Gedenk aan alle beproefden en bedroefden en rouwdragenden en kruisdragers. En gedenk gij hen zo ten goede dat alles wat gij hen toeschikt en alles wat gij hen oplegt hen niet van u de Heren zal wegdrijven en vervreemden, maar in tegendeel hen naar u de Heere zal toedrijven om het bij u de Heere te zoeken voor het lichaam en voor de ziel. Heere, we mogen ze aan u opdragen, allen die een moeilijke weg mogen gaan. En onder hen toch ook vandaag weer in bijzonder mijn vrouw die ernstig, ja heel ernstig ziek is. Heere, u kent al de omstandigheden. En we zeggen u er dank voor dat er meeleven mag zijn met haar en met ons gezin, ook vanuit de gemeente, en mee bidden en worstelen. Maar waar het vooral op aankomt, heren, dat is dat u voortgaat met uw voorbiddend werk en dat gij haar blijft gedenken in uw hoge priesterlijke voorbeden. En dat gij, o Heilige Geest, ook voor haar blijft bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Schenk dat vertrouwen en die vertroosting en wil haar en naar het lichaam en naar de ziel rijkelijk gedenken en haar bedienen uit uw genadevolheid. Zegen gij ons allen, Heere, en wilt gij ons doen beseffen hoe nodig het is om in onze gezonde dagen, om in de dagen die voorspoedig zijn en waar de tegenspoeden nog bij ons weggehouden worden, juist dan u de Heere te zoeken. Want als de kwade dagen komen, Heere, dan wordt het al moeilijker en al onmogelijker om onze ziel nog geborgen te krijgen. Daarom geef ons allen haast te maken om u de Heere te mogen kennen, terwijl gij u nog openbaren wilt. Vertroost allen die bedroefd zijn. Sterk allen die een taak van u kregen die hun krachten te boven dreigt te gaan. Geef ondersteuning, Heere, in moeilijke situaties, ook in gezinnen. Als ouders misschien geconfronteerd worden met rebellie bij hun kinderen, met weerstand tegen u en tegen uw dienst, en als ze niet weten hoe ze handelen moeten, en die situaties komen ook voor. Geef dan wijsheid, geef dan liefde, geef dan getrouwheid. Heren, als we geconfronteerd worden met moeilijkheden op de plaats waar gij ons gesteld hebt, op ons werk, als er aanvechtingen zijn, als we verzocht worden en verleid worden om uw geboden niet langer te achten en om mee te gaan met de stroom van deze wereld, geef dan getrouwheid en genade om u, de Heere, te dienen in oprechtheid en waarheid. Geef ons allen een hart dat u mag vrezen in waarheid en oprechtheid. En verzoen onze zonden om Jezus' wil. Amen. Psalm 84, het derde. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. 84, 3 en 6. Wij zullen nu overgaan tot het lezen van het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node, eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, schrijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in den Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij vervolgen vanavond dus onze overdenking van de Bijbelse boodschap omtrent het sacrament van het heilige avondmaal, zoals we dat dan in onze catechismus onder woorden gebracht vinden. We hebben gezien vanmorgen dat het avondmaal een instelling van Christus is, ingesteld met het oog op het heil, op het welzijn, het geestelijke welzijn van zijn kerk. En ook in de laatste nacht van zijn leven is de Heere Jezus bezig geweest met dat heil van zijn discipelen. Hoewel hij wist wat er allemaal over hem zou komen, heeft zijn geest zich niet bezig gehouden met zijn lijden, maar heeft zijn geest zich bezig gehouden met het welzijn van zijn discipelen. En hij heeft hen het sacrament van het heilige avondmaal tot versterking van hun geloof ingesteld. En hij heeft dat sacrament als een testament achtergelaten toen hij zei: doet dat tot mijn gedachtenis. Er is in zondag 28 nog heel wat meer gezegd over het wezen en de betekenis van het avondmaal. En als wij deze zondag doorlezen, trouwens ook als wij het formulier doorlezen, en eigenlijk nog meer het gedeelte dat ik niet gelezen heb dan wat ik wel gelezen heb, dan komen we tot de ontdekking dat het avondmaal inderdaad voor alle dingen ook een maaltijd is. Het is het avondmaal. Maal. En op de tafel van het avondmaal staat voedsel. En de Heere Jezus, en wij hebben dat vanmorgen gelezen in Lucas 22, en we vinden dat op vele plaatsen in de schrift. Paulus, ook in 1 Korinthe 11, in die passage die we zojuist uit het formulier ook hebben gehoord, Paulus wijst daar ook op. De Heere Jezus heeft met nadruk een aantal voedingsmiddelen uitgekozen, opdat die twee voedingsmiddelen, brood en wijn, de tekenen in dit sacrament zouden zijn. En aan die tafel worden die voedingsmiddelen ook genuttigd. Er wordt gegeten en er wordt gedronken aan de tafel des Heren. Wel nu, op het karakter van de maaltijd mag vanavond onze aandacht gericht zijn. En dan wil ik u nogmaals in herinnering roepen, dingen die u al lang weet, maar die toch ook waard zijn om keer op keer overdacht te worden, namelijk dat de Heere Jezus in het instellen van het sacrament met name twee van die voedingsmiddelen heeft geselecteerd. Er waren er meer op de paastafel. Als het volk Israël het paascha at, dan was daar maar niet alleen brood. En dan stond daar ook maar niet alleen de beker met wijn, maar dan was daar ook het paaslam. Het geslachte paaslam. En dan was er op de paastafel ook de bittere saus, de bittere kruiden. Maar als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan gebruikt hij van die paastafel niet het vlees van het paaslam. En dan neemt hij ook niet de bittere kruiden die een herinnering waren aan de verdrukking in Egypte. Maar dan neemt hij het brood en de wijn. Waarom? Waarom niet het vlees van het paaslam? Waarom niet de bittere kruiden? Wel, het vlees van het paaslam niet. U begrijpt het wel, omdat er dan toch iedere keer weer een dier geslacht zou moeten worden. En aan alle bloedige ceremonieën is een einde gekomen. Daarom geen paaslam meer. Want Christus is het paascha. Hij gaat straks geofferd worden. En dat maakt elk paaslam overbodig. Vandaar dat de Heere Jezus niet het paaslam, het vlees daarvan nam, om het onder zijn discipelen uit te delen. En daarbij te zeggen, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Hij nam ook niet de bittere kruiden. Want al de bitterheid van de verdrukking en van het lijden neemt hij voor zichzelf. Hij gaat zelf al de bitterheid en al het lijden en al de verdrukking dragen. Maar hij deelt dat onder zijn volk niet uit bij het sacrament. Hij neemt wel bewust brood en wijn. En die zijn dan tekenen, dit brood en deze drinkbeker met wijn, zijn dan tekenen, u vindt dat ook terug in het eind van antwoord 75, die zijn tekenen van het verbroken lichaam en van het vergoten bloed van Christus. En hoe duidelijk spreken deze tekenen inderdaad van het lijden. Brood. Heb je er wel eens bij nagedacht wat er allemaal gebeurd is voordat het brood bij u op tafel staat en op uw bordje ligt? Wat er allemaal aan vooraf gegaan is, zou ik dat zo mogen zeggen? Alles wat er aan vooraf gegaan is voordat het brood bij u op tafel staat, dat is eigenlijk één lange lijdensweg. Eén lange lijdensweg. Het begint al als het graan in de aarde gezaaid wordt. En zal het vrucht dragen, dan moet dat gezaaide graan sterven. Pas dan brengt het vruchten voort. Nu, als dan de vrucht gerijpt is in de weg van sterven, dan komt het moment dat de oogst zal worden ingezameld. En dan wordt het koren afgemaaid. En dat gemaaide koren wordt straks gedorst. En dat gedorste graan wordt gemalen. En het gemalen meel wordt gebakken. Het is sterven, het is lijden, het is één lange weg van lijden en van dood. En zo ontstaat straks het brood. En zo komt het brood ook op de avondmaalstafel. Voordat het er stond, is het meel al gemalen. En voordat het meel gemalen is, was het koren gedorst en was het de oogst gemaaid en was het zaad in de aarde gestorven. Zo, in die weg komt het avondmaalsbrood op de avondmaalstafel. En dan wordt het daar, althans zo behoort het toch te geschieden, nog een keer zichtbaar voor de ogen van allen die aanzitten gebroken. Om maar duidelijk te maken dat het symbool, het teken van het gebroken lichaam van Christus is. Want de weg van het brood is de weg van Christus. Het is de weg die hij gaan moet. Het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven. Hij zegt, hoe word ik geprest totdat het volbracht zij. Hij is benauwd geweest en beangst aan alle zijden. Hij is de weg gegaan van lijden en sterven. En zijn lichaam wordt gebroken, zijn lichaam wordt verwond. De wonden worden aangebracht in handen en voeten. De doornenkroon drukt men op zijn slapen en het bloed wordt hem alle kanten uitgeperst. Straks wordt de speer in zijn zijde gestoken. Inderdaad, zijn lichaam is een gebroken lichaam. En van dat gebroken lichaam is het brood een sprekend symbool. En met de wijn is het eigenlijk al niet anders. Want voordat de wijn in de beker is, was het moment daar dat de rijpe druiven werden afgesneden. En dat de druiven daarna werden uitgeperst. En aan de tafel des Heren wordt de wijn ook nog weer eens zichtbaar voor het oog van een ieder uitgegoten. Omdat het symbool is van het vergoten bloed van Christus. Van dat bloed dat hem uitgedreven is met de doornenkroon en met de geeselslagen en met de kruisiging. Zijn bloed is het vergoten bloed. En ziet u wat wijsheid de Heere erin heeft getoond toen hij juist brood en wijn nam en ze maakte tot het tekenen van zijn lichaam en bloed. Zijn er duidelijker tekenen te bedenken die heen wijzen naar het offer dat de Zoon des Mensen brengt ter verzoening van de zonde van zijn volk? Maar behalve dat brood en wijn als tekenen spreken van dat vergoten bloed en dat verbroken lichaam van Christus. Ik zei u al, ze staan op de tafel. En het blijft niet bij het breken van het brood en bij het uitgieten van de wijn in de beker. Het is niet alleen een handeling zichtbaar voor het oog. Maar er wordt aan die tafel meer gedaan dan alleen gekeken, gezien op de tekenen. De Heere heeft bij de instelling van het avondmaal zijn discipelen ook uitdrukkelijk gezegd dat zij dat brood moesten eten. En hij heeft gezegd, dit is de drinkbeker van het Nieuwe Testament, drinkt allen daaruit. Het is dus een maaltijd waarbij het voedsel dat zo duidelijk spreekt ook genuttigd moet worden. En om het nu maar samen te vatten wil ik u wijzen op drie woorden die in zondag 28 genoemd worden. En misschien dat we dat lange antwoord, althans het gedeelte dat dan vanavond onze aandacht daarvan heeft, misschien dat we de lange zondag op deze manier toch wat gemakkelijker kunnen onthouden. Laat ik u mogen wijzen op 2 woorden in antwoord 75 en op 1 woord in antwoord 76. En daarmee vat ik dan de boodschap eigenlijk samen van wat dat sacrament van het heilige avondmaal als voedsel wil doen en hoe het als voedsel moet worden gebruikt. En laat ik u dan nog een keer lezen, antwoord 75 en het eerste gedeelte van 76. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan het enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en in al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. En dan 76, wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen enzovoort. U merkt wel hoe ik de boodschap eigenlijk wilde samenvatten en welke 3 woorden ik wilde onderstrepen. Ik zie het met mijn ogen, ik geniet het met mijn mond en ik neem het aan met een gelovig hart. Nou, dat is waarachtig avondmaal vieren. Het eerste is dus, ik zie het met mijn ogen. Wat? Dat het brood gebroken wordt. En dat de beker mij gegeven wordt. Dat is het eerste wat de godvruchtige avondmaalganger doet. Hij ziet naar dat brood. Hij wordt verondersteld dat niet gedachteloos van de schaal te nemen en zonder ernaar te zien het in de mond te stoppen. En hij wordt verondersteld niet gedachteloos die beker van degene die naast hem zit aan te nemen en die beker aan de mond te zetten en er verder geen aandacht aan te schenken. Nee, het is zaak dat hij met zijn ogen ziet dat dat brood voor zijn ogen gebroken wordt. En dat die wijn voor zijn ogen vergoten wordt. Hij moet met het oog zien via het teken op de betekende zaak. Het offer van de Heere Jezus Christus. En de Heere wilde juist dat het ons voor de ogen getekend zou worden. En dat het ons zichtbaar zou worden voorgesteld. En vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat het de roeping van de dienaar des woords is. Die ook de bedienaar van de tafel is, dat hij het brood zichtbaar breekt. En dat hij de wijn zichtbaar uitgiet. Want het oog moet het kunnen zien. En vervolgens moet het oog het kunnen zien dat die schaal met brood naar hem toekomt. En dat die beker hem gegeven wordt. En dan weten wij 1 ding zeker. En dat is wat onze catechismus hier zegt. Dan weten we zeker dat dat brood mij gegeven wordt. Daar heeft niemand twijfel bij. Hij twijfelt toch niet aan wat zijn ogen zien? Hij weet toch zeker, hij is er toch van overtuigd dat daar brood gebroken wordt en dat hem dat aangereikt wordt. Hij weet toch zeker, hij ziet toch het voor zijn ogen, dat die beker hem aangereikt wordt. Even zeker mag de godvruchtige avondmaalganger dan ook weten dat het lichaam van Christus voor hem gebroken is en dat het bloed van Christus voor hem vergoten is. Leest u nog een keer mee? Eerstelijk, dat mij, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Zo zeker als dat mijn ogen zien wat er met dat brood en die drinkbeker gebeurt. Zo zeker mag de godvruchtige avondmaalganger nu ook weten dat het bloed van Christus voor hem vergoten is. En dat het lichaam van Christus voor hem gebroken is. Dat bedoelt de Heere te zeggen. Dat is de taal van de tekenen. En waarom zegt de Heere dat? Omdat hij weet dat er aan die tafel een volk is, een door hemzelf genodigd volk. Denk maar aan wat we vanmorgen hoorden. Een volk dat daar is omdat hij grotelijks begeerd heeft om met hen aan te zitten. Omdat de Heere weet dat er aan die tafel een volk is waarvan hij zelf gezegd heeft: ik zal mij u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die op de naam des Heren zullen vertrouwen. Want een ander volk heeft de Heren in deze wereld niet. Een ellendig en een arm volk. En daar groeien ze nooit bovenuit. En aan dat station, van dat station zijn ze nooit gepasseerd. Nu, omdat hij weet dat zolang als ze leven, hoeveel genadebediening ze ook hebben ontvangen, en hoeveel momenten er in hun leven ook aan te wijzen zijn waarin de Heere sprak tot hun hart, en waarin de Heere leven gaf in hun ziel, hoeveel gunsten God hen ook heeft bewezen en hoeveel rijke weldaden ze van hun God ook hebben gesmaakt, ze blijven altoos een ellendig en arm volk. En omdat hij dat weet, daarom nodigt hij hen aan zijn tafel. En gaat hij hen op deze wijze, op deze duidelijke wijze spreken van de waarachtigheid van zijn beloften. Zo zeker, zo zegt hij het tot dat ellendige en dat arme volk. Zo zeker als u met uw ogen die beker ziet en met uw ogen dat stukje brood ziet dat u aangereikt wordt. Zo zeker mocht u het nu ook weten dat dat bloed voor u vergoten en dat dat lichaam voor u gebroken is. O, de Heere weet toch hoezeer ze daar behoefte aan hebben. Hij weet veel beter van hun geestelijke behoeften en noden af als dat ze die zelf kennen. Want met de zelfkennis van dat ellendige en arme volk staat het soms ook nog niet zo best. Ze kennen hun eigen noden vaak maar zo slecht en zo weinig. Maar hij weet wat voor noden er zijn. Hij weet van al hun zwakheden en van hun ellendigheden af. Hij weet van hun strijd, hij weet van hun twijfels, hij weet van hun onmogelijkheden. Hij weet dat ze vastlopen, hij weet dat ze momenten kennen dat ze geen kant meer uit kunnen. Hij weet dat hun ziel vaak is als een land dor en mat zonder water. Hij weet van de bestrijdingen die er kunnen zijn. Hij weet van de angsten die over hun ziel kunnen vallen. En soms hebben ze een dag geleefd op de
de hoogte des geloofs. En dan weet hij dat ze de volgende dag in het dal der verschrikking weer kunnen liggen. En omdat hij dat alles weet, wil hij hen keer op keer verzekeren en overtuigen van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. Zo, als ze dat zelf ook leren kennen, dan krijgen ze er behoefte aan om die verzekeringen van zijn kant te horen. Dan komt er plaats voor zijn woord, en als ze dan met hun ogen mogen aanschouwen, en als hij het dan zegt, zo zeker als u het ziet, is ook datgene wat op Golgotha geschied is, voor u geschied. Zo zeker als die beker u aangereikt er in de handen gegeven wordt, zo zeker is mijn bloed voor uw zonden vergoten, dan mogen ze moed scheppen uit de vastheid en de zekerheid van zijn beloften. Even zeker, zo staat er. Maar u zegt, geldt dat dan van allemaal die aan de avondmaal komen? Geldt dat dan van al die mensen wier ogen dat stukje brood zien? En voor al die mensen die met hun ogen zien hoe de beker hen gegeven wordt? Ik kom op die vraag straks terug. Eerst nog wat anders. Want, we zagen het al, het oog is niet het enige waarmee iemand werkzaam is als hij aan een maaltijd deelneemt. Het is niet voldoende om te zien wat de dienaar met het brood en met de wijn doet. Het is niet voldoende om te zien wat er geschiedt met die tekenen. Het oog is niet het enige wat actief dient te zijn. Het slot van antwoord 75 spreekt vervolgens ook van de mond. U hebt er aan de maaltijd ook niet genoeg aan om het voedsel op de tafel te zien staan. U hebt er niet genoeg aan om te weten waar het vandaan komt en hoe het bereid is. Wilt u verzadigd worden, dan moet u ook uw mond gebruiken. Nou, dat spreekt vanzelf, zegt u. Ja, dat spreekt vanzelf. Maar spreekt het echt vanzelf als het gaat om het avondmaal? Er zal toch ook voor de godvruchtige avondmaalsviering nodig zijn de daad van de toe-eigening. Met mijn mond moet ik het voedsel tot mij nemen. Wat ik met mijn ogen zie, moet via mijn mond mijn lichaam binnengaan. Zo komt het voedsel in mij. En dan is er weer geen twijfel ten aanzien van wat er gebeurt. Niet waar? Als iemand zijn zintuigen heeft en ook zijn smaakorganen goed heeft functioneren, dan proeft hij brood. Dan proeft hij wijn. Dan is er geen twijfel of hij wel wat in zijn mond heeft, of dat hij wel wat eet of drinkt. Wel nu, de Heere zegt opnieuw, even zeker. Leest u maar weer mee. En ten andere, het laatste stuk van 75, en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Zo zeker als ik met de mond de brood en wijn proef, zo zeker spijzigt Christus mij ten eeuwige leven met zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. En geeft hij al de zijnen dat vlees dat waarlijk spijs is en dat bloed dat waarlijk drank is. En ze mogen het opnieuw horen uit zijn mond, omdat hij hen van zijn waarachtige liefde en trouw wil verzekeren. Even zeker, mijn volk, u proeft het, u geniet het met uw mond, dat brood en die wijn. Even zeker geef ik u mijn vlees als spijs voor uw ziel. Even zeker geef ik u mijn bloed als drank voor uw ziel. Om u te spijzigen en te laven ten eeuwige leven. Even zeker. Ziet u de twee toezeggingen? De twee beloften? De eerste is wat in dat brood voorgesteld wordt en wat uw ogen aanschouwen. Dat is het offer van Christus. En de Heere belooft, dat komt u ten goede. En de tweede toezegging is datgene wat u met uw mond proeft en wat u met uw mond geniet, dat is de garantie dat de Heere u spijzigt ten eeuwige leven met zijn lichaam en bloed. En dan kunt u weer vragen, maar geldt dat aan alle avondmaalgangers? Hebben ze dan allemaal deel aan Christus, lichaam en bloed, en zijn ze dan allemaal gespijzigd ten eeuwige leven? Ze proeven allemaal dat brood, ze proeven allemaal die wijn, hebben ze dan even zeker? En dan kom ik bij het derde element, en dat vonden wij in het begin van antwoord 76. Het is niet alleen met, en dan laat ik de rest van wat daar staat, maar voor wat het is, een gelovig hart. Bij de rechte avondmaalsviering is nodig een oog om te zien en een mond om te proeven. Maar, en dat vooral, een gelovig hart. En daar valt de beslissing. Het hangt dan tenslotte niet af van het feit of ik het brood zie. Want als ik het brood zie en een ongelovig hart heb, dan zegt de Heere het niet. En als ik het brood proef en toch een ongelovig hart heb, dan zegt de Heere het niet. Even zeker spijzig ik u met mijn vlees ten eeuwige leven. Maar als ik van God ontvangen mocht zo'n hart, en als dat hart als een gelovig hart werkzaam mag zijn aan de tafel, ja, dan is daar de belofte en haar vervulling en haar vrucht. Nee, de Heere zegt het niet tot allemaal dat die aan zijn tafel komen dat hij voor hen stierf. Dat zegt hij alleen tot degene die waarlijk zijn discipelen zijn. En dat zegt hij alleen tot diegenen aan wie hij ook zo'n waarachtig gelovig hart geeft. En als we dat dan niet hebben, gemeente, dan kunt u avondmaal vieren zo vaak als dat u wilt. Maar u ontvangt alleen brood en wijn en niet Christus. U ontvangt alleen de tekenen. Niet de betekende zaak. Alleen het sacrament. Niet zoals onze belijdenis zegt, de waarheid van het sacrament. En waar het dan voor ons allemaal tenslotte op aankomt, is niet op wat wij zien. En ook niet op wat wij proeven. Maar op wat we geloven. Een gelovig hart dus, wat voor een gelovig hart? Wat moet de maat, de graad van dat geloof zijn? Een verzekerd geloof? Een bevestigd geloof? Een groot geloof? Of mag je avondmaal vieren ook met een toevluchtnemend geloof? Mag je avondmaal vieren met een geloof dat voor eigen waarneming verslonden wordt door de ongelovigheid? Mag ik het zo zeggen? We hebben een waar geloof nodig. En een waar geloof is niet per se een verzekerd geloof. Een waar geloof kan ook bestaan in een toevluchtnemend geloof alleen. Als het maar waar is. Als het maar echt is. En hoe weet ik of het echt is? Hoe weet ik of ik zo'n gelovig hart heb? Dat ik ogen heb om te zien, ja, dat weet ik. Dat ik een mond heb om te proeven, ja, dat weet ik. Maar hoe heb ik nu en hoe weet ik nu dat ik zo'n waarachtig geloof heb? Wie is dan de man of de vrouw met het gelovig hart? Ik zei vanmorgen, en dat kan ik, zou ik verder uit kunnen werken aan de hand van zondag 30, vraag en antwoord 81, ware gelovigen, dat zijn diegenen die de drie stukken kennen. Althans, die in beginsel de drie stukken kennen. Ik kan het ook anders zeggen. Iemand die een waarachtig, een gelovig hart heeft, dat is iemand die beseft dat hij Christus nodig heeft. En waarom hij Christus nodig heeft. Die twee dingen. Iemand met een gelovig hart die beseft dat hij Christus nodig heeft. En hij beseft waarom hij Christus nodig heeft. Want hij heeft iets van zijn nood gepeild. En hij heeft zich voor Gods aangezicht vanwege zijn zonde leren verootmoedigen. En hij heeft beseft dat vergeving onmisbaar is. Iemand met een waarachtig gelovig hart, die heeft in zijn leven de ontdekking gedaan, omdat God hem die ontdekking deed doen, dat hij verloren is. Ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. En daarbij heeft hij ook nog geleerd in mindere of meerdere mate dat hij zich uit die ellende nooit zelf kan redden. Hij heeft het wellicht geprobeerd en hij is af en toe nog bezig om het te proberen, om zichzelf te verbeteren en zichzelf wat te fatsoeneren en geschikt en deugdelijk in Gods ogen te maken. Maar hoe meer hij dat probeert, hoe meer het hem ook bij de handen afbreekt. Hij kan zichzelf niet redden. En als hij dan hoort vanuit het woord van God dat God gedachten des vredes gedacht heeft en dat God voor verlossing gezorgd heeft, dan gaat hij met een heilbegerig hart informeren hoe en waar. En dan komt hij terecht bij die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. O, daarmee kent hij hem nog niet. In al de omvang van zijn deugden en van zijn rijkdommen en van zijn schatten en van zijn ambten en van zijn namen. Maar hij krijgt wel begeerte naar hem. Hij krijgt besef dat hij hem nodig heeft. En naarmate hij gaat ontdekken dat hij zo weinig van hem weet. Naarmate hij gaat beseffen dat hij zo weinig onderwezen is in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, wordt het verlangen in de ziel sterker om meer van hem te mogen zien, om meer van hem te mogen leren, om meer van hem te mogen verstaan. Ja, er komt een verlangen in zijn hart om hem te mogen kennen. Want hij krijgt toch oog, hoe dan ook, voor de waarde en voor de betekenis van Christus Jezus. Hoe krijgt hij daar dan oog voor? Daar zorgt de Heilige Geest toch voor? Dat is toch het werk van de Heilige Geest in het leven van zo'n zondaar? Als die geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan laat de geest het daar toch niet bij. Hij zal mij verheerlijken, heeft de Heere Jezus van het werk van de Heilige Geest gezegd. En zo zorgt de Heilige Geest ervoor dat iemand die waarachtig tot God bekeerd wordt, laat ik het maar zo zeggen, want hij is het natuurlijk nooit ten volle. Hij is altijd nog bezig om bekeerd te worden. dat iemand die waarachtig door de Heilige Geest bekeerd wordt, niet kan rusten in iets dat geen Christus is. En als hij er wel in kan rusten, dan staat het niet goed met zijn bekering, of dan is hij, nadat hij waarachtig wel in de weg der bekering gebracht was, toch weer op een dwaalspoor terechtgekomen. Maar iemand die onder de bearbeiding van die geest is en blijft, en die onder de controle van de Heilige Geest gehouden wordt, die kan niet rusten dan alleen in de Heere Jezus Christus. En als hij dan nog zo weinig van hem weet, en als hij dan nog zo weinig van hem ziet, en als hij nog zo weinig in hem durft te geloven, en zo weinig durft geloven dat hij er voor hem ook is, dan is het zijn bede en zijn voortdurende bede: geef mij Jezus of ik sterf. Zorgt de Heilige Geest wel voor dat zo iemand aan de voeten van die zaligmaker komt, dat zo iemand leert opzien naar die borg en middelaar, dat zo iemand leert verlangen naar de gerechtigheid van Christus, naar de kennis van dat voedsel, van die spijs die in het vlees van Christus is, en de kennis van die drank die in het bloed van Christus is. O zeker, dat is vaak een proces, een lange weg, maar er komt meer en meer zicht op hem, verlangen naar hem, gemeenschap met hem. Zo alleen is immers vergeving van zonde te verkrijgen. Zo alleen is immers herstel in de gemeenschap met God te verwerven. Zo alleen komen we toch in de verzoende betrekking met de Heere terug. Alleen zijn bloed reinigt toch van alle zonde. En dan kan een mens het zoeken hier en daar, en dan kan hij steunen op wijsheid en theologie en inzicht en op gemoedsgesteldheden en wat dan ook. Maar daar kan hij, als het goed is, niet in rusten. En gelukkig als Gods geest hem uit die rustplaatsen weer wegdrijft. Hij moet hem hebben, Christus Jezus, die ons van God geworden is tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verzoening. Zo wordt hij op het hoogste dierbaar. En dat is nu voor dat gelovige hart zo nodig. Om uit te gaan naar hem. Een betrekking te hebben op hem. En te verlangen naar hem. En te smeken om hem. Dat is dat gelovige hart. Wat gelooft zo'n gelovige dus? Hij gelooft dat hij zelf midden in de dood ligt. Hij gelooft dat hij een arm en ellendig schepsel is. Hij gelooft, en de ondervinding leert het hem ook. De praktijk laat het hem zien. Hij gelooft dat hij verderfelijk is. En dat hij verdoemelijk is, zelfs in Gods ogen. Hij gaat het onderschrijven dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Hij gaat het aanvaarden dat de Heere in hem geen gerechtigheid ontdekken kan. Hij gaat ervoor buigen dat hij een onwaardige is. Dat hij schuldig staat. Oh, bij trap en maat, ik weet het. Maar de geest leidt daarheen, want dat zijn de twee polen van het werk van de geest. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En anderzijds Christus verheerlijken. En zo leert zo iemand, en dat is de waarachtige, de godvruchtige avondmaalganger, dat stuk van ellendekennis, van zondekennis, zichzelf verfoeien voor Gods aangezicht. Herkent u het formulier? Een iegelijk beproeven zichzelf, enzovoort. Maar ook dat andere, dat hij het nu buiten zichzelf zoekt. Die prachtige woorden die altijd weerkeren in dat formulier. Als wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Geen gerechtigheid in onszelf, maar het alles in hem, en het nu ook zoeken bij hem en vluchten tot hem. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. En wie zo tot dat avondmaal mag komen, als een arme vluchteling, die mag daar versterking ontvangen. Zijn ogen mogen zien tot zijn grote verwondering. En zijn mond mag proeven. Maar zijn hart, zijn gelovig hart mag aannemen. En zo worden de hongerigen gespijzigd. Zo worden de dorstigen gevoed. En zo worden de rijken ledig weggezonden. Wat een zegen om zo avondmaal te mogen vieren. Wat een zegen dat de Heere ermee gerekend heeft dat hij een arm en ellendig volk heeft. En dat dat op de naam des Heeren betrouwt. En dat de Heere nu alles geeft om ze dat mogelijk te maken op de naam des Heeren betrouwt. Zo avondmaal vieren met de ogen, met de mond en vooral met het hart. En als we dat geloof nou niet hebben, dan moet u afblijven. Want het is voor de gelovigen verordineerd. En dat wil niet zeggen mensen met alleen een historisch geloof. Het wil ook niet zeggen mensen met een eigen gemaakt geloof. Het wil ook niet zeggen mensen met een tijdgeloof dat voor een tijd de belofte van het evangelie met blijdschap aangrijpt. Maar het gaat om dat waarachtige geloof. Ik heb het u in een paar woorden getekend. Dat geloof is echt nodig. En voor zulken heeft de Heere het ingezet. En zulken worden genodigd, ja, nee, dan zeg ik het met de woorden van vanmorgen, bevolen. Maar als u dan niet aan het avondmaal hoort, of omdat u geen geloof hebt, of omdat u wat voor argumenten dan ook aan moet voeren, als u dan niet aan het avondmaal hoort, dan moet u bij uzelf niet besluiten, nu dan blijf ik maar af, want dat is de veiligste weg en daarmee punt. Om daarbij te blijven staan, gemeente, als wij niet op de rechte wijze avondmaal kunnen vieren, als wij niet op de rechte wijze, als een arm en ellendig volk aan de tafel des Heren kunnen eten en drinken wat de Heren voor dat volk bereid heeft. Als wij niet met een eerlijk gelovig hart dat lichaam en bloed van Christus kunnen aannemen, dan hebben wij ook geen gegronde hoop voor de eeuwigheid. Dan liggen we nog midden in de dood. We zijn op weg naar het eeuwig verderf. Als we geen leven hebben, leven dat zich uit in een gelovig hart, met de werkzaamheden die ik u noemde. Als we geen leven hebben aan onze ziel, dan zijn wij natuurlijk wel inderdaad geroepen om geen avondmaal te vieren, maar u bent er niet mee klaar als u afblijft. Want wat gebeurt er als u niet komt en als dat zo blijft in uw leven? Wat gebeurt er als u hier nooit leert om avondmaal te vieren in de rechte weg? En u gaat zo straks sterven, zonder een gelovig hart, zonder die liefde tot Christus en die kennis van Christus en de gemeenschap met Christus. Wat gebeurt er dan? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En u kunt de Heere Jezus niet vervangen met een beetje godsdienst. En u kunt de Heere Jezus niet vervangen met wat deugdzaamheid en wat vormelijkheid en wat christendom. U kunt de Heere Jezus niet vervangen met een historisch geloof. Hem hebben we nodig. De grootste nood van ons leven is niet of wij wel of niet avondmaal kunnen vieren. Maar mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, dan heb ik ook een gelovig hart nodig. Om rechtvaardig te verschijnen voor God heb ik net hetzelfde nodig als wat ik nodig heb om avondmaal te kunnen vieren. Een hart dat heeft geleerd te vluchten tot en te schuilen bij die enige borg en middelaar die zijn leven gegeven heeft tot verzoening van de zonde van zijn volk. Zie dat dan te krijgen. En de Heere is gewillig om het u te geven. Gun uzelf geen rust voordat u het verkregen hebt. Dan alleen staat het goed met de mens. Dan alleen zal de Heere al zijn noden vervullen. Voor nu en voor eeuwig. Amen. We zingen Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Nogmaals mogen we ons voor uw aangezicht stellen, Heren. Mogen het zij met dank erkentenis voor wat u ons in uw woord hebt gegeven en wat u ons in het sacrament voorstelt. En wat u in het sacrament ook zegt, verzekert tot allen die in een oprecht geloof tot u de toevlucht nemen. Heren, u wilt ze daar verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw jegens hen. Geef dat er velen in het midden der gemeente gevonden mogen worden, Heren, die behalve een oog en een mond ook een gelovig hart hebben. En die het bevel, het liefdebevel van de Heiland verstaan. Geef dat er velen mogen zijn, Heren, die met de dingen waar we vandaag voor geplaatst werden werkzaamheden mogen hebben en houden. En dat er mogen gevonden worden in het midden der gemeente wier hart naar u schrijdt en wier ziel op u hoopt en wier verwachting van u de Heere alleen is. Wilt gij zo voorbereiding geven? Geven, Heere, wij worden ertoe geroepen om het te doen. Maar willen we het recht kunnen doen, dan zal ook dat een gegeven goed zijn. En wilt gij met uw geest ook werken in de harten van hen die er geen kennis aan hebben. In de harten van hen die er vreemdelingen van zijn. Die er ook het belang niet van zien, sommigen. Die er de waardij nog nooit van onderkend hebben. Heren, open toch de ogen die van nature blind zijn. En ontferm u nog over ons allen. En geef zo uw zegen. Ook in de week die wij zijn ingegaan. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het derde vers.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.